Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Hij is verheven boven iedereen. Hij is God.
Het spel dat hij eigenlijk gespeeld heeft, de raffiniteit, de intelligentie, dat is mij toch wel bijgebleven.
Men had zelf de indruk dat hij daar plezier in had om een spelletje te spelen met de onderzoekers.
Eind 2001 houdt een dramatische gebeurtenis de buurt van het Sportpaleis in Antwerpen maandenlang in zijn greep. In de nacht van 6 op 7 november schrikken de buren van het gezin Pieters op uit hun slaap, omdat ze nachtlawaai horen naast de deur. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt, maar deze keer is het wel heel luid, opvallend luid. En daarna valt er een stilte, een verontrustende stilte. In deze aflevering zoeken we uit wat er die nacht precies gebeurd is. Je luistert naar De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is aflevering 5, de gezinsmoord van Merksem.
Het gezin Pieters woont in een rijhuis. Hun buren horen dan ook goed als er in de woning naast hen luid wordt geroepen.
November 2001 kwam er een telefoontje bij de politie binnen van ongeruste buren. Die vermoedden dat er in een woning naast hun iets ergs gebeurd was.
En ze zegt, het was anders, want het koppel had regelmatig ruzie. Maar ik had de indruk dat het deze maal echt anders was. Het was meer echt geschreeuw en geroep. En ik vrees dat er iets ernstig gebeurd is, want ik heb de dag daarop heb ik geen beweging meer gezien. Ik heb ook de kinderen in de tuin niet gezien. Het was nogthans woensdag namiddag en normaal spelen ze in de tuin.
De politie van Merksem gaat die avond een kijkje nemen. De buren hebben een sleutel van het huis en laten hen binnen. Maar wat de agenten daar aantreffen, hadden ze totaal niet verwacht.
Ik hoorde al van de eerste vaststellers en de mensen van het labo dat binnen erge feiten waren gebeurd. Een van de politiemensen die eerst was binnengegaan was blijkbaar zeer onder de indruk. En uiteindelijk verwachten wij daar geen schone plaatsdelict aan te treffen.
Maar ook voor het ervaren team dat het sporenonderzoek moet uitvoeren, is het meteen duidelijk dat zich hier iets vreselijks heeft afgespeeld.
In de keuken op de eerste verdieping was blijkbaar de tafel al gedekt voor het ochtendontbijt. En de boekentassen voor de kinderen stonden klaar. En dan zijn we naar de slaapkamer vertrekken gegaan. Als we de trap opkwamen, zagen we al een 2-jarig meisje liggen op de overloop. Met blijkbaar zeer diepe wonden aan haar hals. En meteen zagen we ook in de volwassenen slaapkamer dat een vrouw daar op de grond lag.
En het derde slachtoffer, dat was het broertje Glenn. En die hebben we aangetroffen in zijn slaapkamer. Hing half uit het bed met het hoofd omlaag. Drie slachtoffers met alle drie dezelfde soort letsels. De keel overgesneden, meerdere keren, bij elk van de slachtoffers en verweerletsels. Het was niet de eerste keer dat ik een kind zag dat vermoord was, maar de manier waarop dit gebeurd was, dat was ook voor mij de eerste keer dat ik zulke gewelddadige feiten tegen was gekomen.
Het was omstreeks middernacht toen de politie het gezinsdrama vaststelde.
De vraag rees natuurlijk wel, waar is de papa van dit gezin?
Het was ook opmerkelijk dat hij zich niet onmiddellijk is komen aanbieden.
De vader van het gezin, een man van 43 van Nederlandse nationaliteit, is ondertussen nog altijd spoorloos. Toch is er volgens het Antwerpse parket voorlopig geen motief of daad bekend.
De vader van het gezin is Paul Pieters, een succesvol zakenman en consultant in kwaliteitsbeheer.
Wij waren in bezit van zijn gsm-nummer. Nu bleek er geen activiteit op dat nummer te zijn de afgelopen 2 dagen. En het is pas in de loop van de donderdag, namiddag, dat er toch enkele signalen opgemerkt werden door ons. Bleek dat het eerste signaal aan de grenspost in Meer tevoorschijn kwam en dat wij zo een beetje de reisweg konden volgen doordat er met bepaalde tussentijden toch een signaal van het gsm was. En dan zagen wij dat van Meer meneer Pieters in de richting van Antwerpen kwam gereden, dat er een signaal was in Antwerpen en dat er daarna over Zwijndrecht naar Brugge wordt gereden. Het laatste signaal is in Brugge.
Het traject dat vader Paul Pieters aflegt, roept bij de speurders heel wat vragen op.
Toch een beetje eigenaardig voor een vader die praktisch langs zijn huis passeert, dat hij toch niet even langs gaat.
Het buurtonderzoek is op dat moment al volop aan de gang.
En er werd toch onmiddellijk vernomen dat er toch wel ernstige spanningen waren tussen Paul Pieters en Nicole Beeldens.
Nicole Beeldens leert Nederlander Paul Pieters kennen in de loop van het jaar 1990. Haar moeder en zussen herinneren zich die periode nog heel goed.
Hij had een relatie gehad en zij ook. En dat was afgesprongen en daarmee zijn ze samen beginnen.
En, ik moet zeggen, de eerste ontmoeting had ik al zo een beetje een kilte over Paul. En mijn zus heel overenthousiast van, wat vind je ervan? En dit en dat, gekend als zussen onder elkaar. Dat ik ook zei van, het is niet mijn ding. Ik heb er niet zo goed gevoel bij.
Maar ja, goesting is koop, hè.
Na een tijdje te hebben samengewoond, besluit het koppel op 29 januari 1994 te trouwen.
Dat huwelijk zelf heb ik nooit achter gestaan. Dat heeft niks te maken met dank ik haar geluk niet toe, mensen. Wie ben ik? Ik had niet liever gehad als zij echt heel gelukkig was. En ik moet zeggen, zij was gewoon verliefd op die jongen.
Op den duur was ons Nicole zwanger van het eerste kindje. En dan kwam er een tweede kindje. Zo'n klein poppenmeekje, dat is.
Dankzij de signalen van zijn gsm weten de speurders dat Paul Pieters zich al de hele donderdag in West-Vlaanderen bevindt. Maar 's avonds meldt de Nederlander zich onverwacht aan bij de politie in Merksem.
Waarom is mijn huis versierd met van die blauwe lintjes? Ik kan niet eens naar binnen.
Ga zitten, meneer Pieters.
Hij komt thuis na 2-3 dagen weg geweest te zijn, kan niet op zijn oprit met de auto omdat daar een blauw-wit lint van de politie gespannen is, rijdt door naar het dichtstbijzijnde politiekantoor en vraagt daar niet van wat is er gebeurd, is er iets met mijn vrouw en kinderen? Nee, begint van zijn oren te maken omdat zijn oprit versierd is, zoals hij het zelf zegt, en dat hij daar niet op kan.
Nou, waarom raak ik mijn huis niet binnen?
Vertel mij misschien eerst eens waar dat u de afgelopen 3 dagen geweest bent. Wel?
En dat was een moeilijke vraag, want meneer Pieters wou van dan af niet meer antwoorden.
Ik neem aan dat u zich dat nog herinnert. Meneer Pieters, zeg mij gewoon waar u de afgelopen 3 dagen was.
We hebben dan gedurende 1 uur of 3 toch nog getracht om te weten te komen waar hij geweest was.
Hij vraagt totaal niks naar vrouw en kinderen. Dat is een reactie die we absoluut niet verwachten van iemand die zonder enige betrokkenheid bij de feiten thuiskomt. Dat doet onmiddellijk de schijnwerpers zijn kant op draaien.
Bon, ik zal u zeggen wat er gebeurd is. Er is iemand gestorven.
Ah ja? Wie is je dood?
Uw vrouw, Nicole.
Ah ja?
Maar er is meer. Er zijn nog mensen dood.
Wil je zeggen dat Glenn en Brenda ook dood zijn?
Ja.
Moet het nou echt 3 uur duren voordat je zoiets zegt? En nu wil ik koffie. Tenzij dat ook 3 uur duurt, laat het dan maar.
Dat is toch wel een zeer merkwaardige houding. Dat herhaalt zich ook wanneer dat hij voorgeleid wordt voor de onderzoeksrechter.
Waar was u in de nacht van 6 op 7 november?
Hij hult zich in stilzwijgen, hij kijkt naar het plafond, totaal emotieloos, eigenlijk de rollen omdraaien en de speurders ondervragen of de onderzoeksrechter ondervragen.
Kunt u antwoorden op de vraag, alstublieft?
Ja.
Ja, wat?
Ik antwoord op uw vraag met ja.
Goed, ik herhaal mijn vraag. Waar was u in de nacht van 6 op 7 november?
In Lunteren.
In Lunteren.
Een dorp in Nederland.
En wat deed u daar?
Ik gaf daar een seminarie over kwaliteitsbeheer.
U bleef daar dus ook overnachten? Bleef u daar overnachten?
Ja, natuurlijk. Ik ben op maandag 5 november thuis vertrokken. Heel vroeg al.
Volgens de verklaring van Pieter zou hij 2 dagen voor de feiten naar Nederland vertrokken zijn.
De buren hebben verklaard dat zij dus, en ze wisten heel specifiek het uur van 3 uur 57 tot 4 uur 21, onophoudelijk geroep hebben gehoord.
Blijkbaar maakten ze heftig ruzie met iemand.
Dat was dan in ieder geval niet met mij. Ik was in Lunteren.
De getuigenis van de buren en de sporen die op de plaats van de moorden gevonden werden, wijzen erop dat de slachtoffers zich hevig verweerd moeten hebben. De kans is dan ook groot dat ook de dader verwondingen heeft. Daarom wordt Paul Pieters medisch onderzocht, meteen na hij zich aangemeld heeft bij de politie.
En dan hebben wij toch een aantal kleine verwondingen ontdekt. Onder andere op zijn arm hier, een grote blauwe vlek met een kras daarin. Een kras op zijn rug. Wij zagen dat zijn handen, vooral de muizen van zijn duimen, zeer opgezwollen en rood waren.
Hoe komt u aan die verschillende verwondingen op uw arm, rug, handen, scheenbeen? Verwondingen?
Ja, die de dokter gisteren heeft vastgesteld.
Nou, ik heb zondag de hele dag in de tuin geklust. Vandaar die schrammen. En woensdag ben ik dan ook nog eens gaan wandelen in het bos. En dan ben ik gevallen.
Het zijn beweringen die moeilijk te controleren zijn. Bovendien lijkt het alibi dat Paul Pieters opgeeft te kloppen. Hij was inderdaad 3 dagen in Lunteren.
Lunteren is in het midden van Nederland een bosrijke omgeving, waar een congreshotel is, waar meneer Pieters ongeveer 3 à 4 keer per jaar cursussen geeft aan laboranten of mensen die moeten opgeleid worden tot intern auditor bij een firma.
Het congreshotel in Lunteren bevestigt dat Paul Pieters incheckte op maandag 5 november en het hotel weer verliet op woensdag 7 november. Paul Pieters heeft een alibi.
Hij verschaft zich eerst een alibi. En wanneer dan gevraagd werd, ja, maar wie zou dan uw vrouw en uw kinderen hebben vermoord? En dan zegt hij, ja, dat is waarschijnlijk de pooier van mijn vriendin, Olga Ermak.
Meneer Pieters vertelde dat hij een jaar geleden een Russische prostituee had leren kennen in het Schipperskwartier in Antwerpen. En dat hij daar een relatie mee was aangegaan. En dat hij bedreigd werd door de pooier van die Russische prostituee.
Anesti Zidro, de Albanese pooier van prostituee Olga, eist volgens Pieters $50.000.
$50.000, zeg.
Toen moest ik hem betalen tegen de volgende morgen. Ik zei hem dat ik dat niet kon. En dat ik hem de week nadien opnieuw zou contacteren. Maar hij belde mezelf.
En wanneer was dat? Welke dag?
Woensdag, 7 november. In de late avond. Hij liet een bericht achter op mijn voicemail. I want the fucking money now. Er staan trouwens nog oproepen van die man op mijn voicemail.
Meneer Pieters verwees naar die telefoongesprekken, zeggende dat, voilà, ik heb het bewijs dat ik word afgeperst. Hij heeft zelfs een opgenomen gesprek van die man. En in die gesprekken vraagt inderdaad een Albanese boer naar geld aan meneer Pieters.
Dus je voelde je bedreigd?
Nou, absoluut.
Anesti was uiteraard ook een dankbaar slachtoffer, hè, om de schuld in de schoenen te schuiven. Want de boers hebben niet altijd, ook altijd een al te beste reputatie.
Die feiten speelden zich af in een periode dat Antwerpse criminaliteit nogal sterk gedomineerd werd door bendes uit de voormalig Sovjet-Unie en Rusland die zeer gewelddadig te werk gingen.
Op dat moment stond niets vast. Alle pistes waren open. Er waren misschien wel kleine aanwijzingen in de richting van meneer Pieters. Maar zo'n Albanese piste moet ook onderzocht worden.
Eén belangrijk aspect van de moord maakt deze piste ongeloofwaardig. De kinderen werden op een gruwelijke manier om het leven gebracht. En dat is ongebruikelijk voor de Albanese maffia.
Op een bepaald moment verleek men Antwerpen met Chicago, met hit and runs. Dat waren gewelddadige feiten, maar ik heb nooit dergelijke bendes dat soort handelingen zien treffen op kinderen.
Toch wordt Anesti, de Albanese pooier, opgespoord en verhoord. Hij ontkent in alle toonaarden.
Uiteindelijk is die piste doodgelopen omdat er echt geen enkel aanwijzing was dat hij met die zaak iets te maken had.
Maar het verhaal van de relatie van Pieters met prostituee Olga klopt wel. Hij blijkt al jaren een dubbel leven te leiden.
Uit het onderzoek is gebleken dat hij eigenlijk al vanaf uw jonge leeftijd wekelijks naar prostituees ging. Waarbij dat zijn partners daar nooit iets van geweten hebben. We zien ook dat hij eigenlijk nooit een, tussen aanhalingstekens, vaste prostituee heeft gehad. Tot op een zeker ogenblik, hè, waarbij dat hij Olga heeft leren kennen.
Olga was een zeer mooie vrouw. Ze was afkomstig uit Minsk.
Paul Pieters heeft toegegeven dat hij smoverliefd was op Olga Ermak. En dat hij eigenlijk zijn leven wilde verder zetten met die Olga Ermak.
Hij had blijkbaar ook al met haar naar Parijs geweest. Hij spendeerde ook veel geld aan haar. Blijkbaar wilde haar zelfs uitkopen dat zij uit de prostitutie kon verdwijnen. Hij was ook in Rusland geweest. Is zelfs voorgesteld geweest aan de ouders, aan de moeder van Olga. Het maakt dat meneer Pieters het afgelopen jaar niet zoveel thuis was geweest.
Pieters verantwoordt zijn talrijke afwezigheden door zijn drukke agenda en zijn vele zakenreizen.
Ons Nicole die kloeg ook veel over het feit dat ze er eigenlijk bijna alleen voor stond voor de opvoeding van de kinderen.
Je moet het niet helemaal opeten, maar toch een stukje. Hè?
Hier. Hij kwam er raar of zelden nog binnen alleen voor ja, zijn proper hemdes op te halen. Bij de Ambras te maken. Echt heel onsociaal te zijn. Hè. Glindje net is aan de buurman laten horen van onze papa ziet misschien ons Brenda nog graag, maar mij niet meer of mijn mama. Hij ziet ons niet meer graag. Nu, als je dat hoort van een kind, dat is, worden gewoon tegen de muur geplakt. Hè.
Ondanks zijn afwezigheid slaagt Paul Pieters erin zijn gezin af te sluiten van de buitenwereld.
Op dat ogenblik voelde ik je dat ik Nicole aan het verliezen was. Nu, verliezen als vriendin, als zus. We communiceerden met elkaar, maar ze kon niet meer vrij uitpraten.
Zij mocht niks naar buiten brengen van hun gezin. Hetgeen dat bij hen gebeurt, blijft bij hen. En daar moet niemand anders niks mee weten.
Maar de ruzies kan Paul Pieters niet binnenskamers houden. De buren horen hem vaak roepen door de muren heen. Volgens hun verklaring ook tijdens de nacht van de feiten. Enkele dagen na hun eerste verklaringen worden de mensen uit de buurt opnieuw verhoord. In de hoop dat er nog nieuwe aanwijzingen komen. De getuigenissen van de buren bevestigen de eerdere verklaringen. Maar er duiken ook nog enkele nieuwe, erg interessante details op.
De ruzie die de buren gehoord hadden, bestond eruit een luid roepen van Nicole. Zij meende zelfs te verstaan op bepaalde momenten niet doen. Paul.
Een duidelijke aanwijzing in de richting van Paul Pieters. Maar het blijft een hele opgave hem over die nieuwe elementen te verhoren.
De verhoren met meneer Pieters die verliepen altijd min of meer toch wel wat gespannen.
Men had eigenlijk geen vat op die man. Hij wou hoegenaamd niet meewerken aan het onderzoek.
Uw echtgenote Nicole zou meerdere malen niet doen geroepen hebben. Niet doen. Op zeker moment is zelfs niet doen Paul gehoord. De naam Paul is gevallen. De ondervraagde persoon is hierover formeel. Wat hebt u hierop te zeggen?
Ik was in Lunteren.
Het is ook zo dat uw stem waargenomen is door een van uw buren. Verklaring?
Dat ik in Lunteren was?
Ik was in Lunteren. Dat komt misschien tientallen keren voor in de diverse verhoren die wij hem afnamen.
Maar Pieters is ook over andere elementen nog een verklaring schuldig.
We hebben een buurtonderzoek uitgevoerd. Een buurtbewoner heeft op 7 november omstreeks 5:30 in de ochtend een persoon opgemerkt voor uw woning. Deze persoon had dezelfde lichaamsbouw als u, waardoor uw buur aannam dat u het was. Wat hebt u daarop te zeggen?
Ik was in Lunteren.
Die buurtbewoner heeft de man van wie hij dus dacht dat u het was, goedemorgen toegewenst, waarop deze even zijn hoofd heeft gedraaid.
Ik heb daar niks op te zeggen.
De enige bewijzen tegen Pieters zijn getuigenissen. Het is zijn woord tegen dat van de getuigen.
Het feit dat de buren hebben gehoord, dat de overburen hem gezien hebben, dat zijn voertuig gezien is geweest op de oprit van de woning. Maar hij blijft herhalen, ik was in Lunteren.
Wat vaststaat is dat Paul Pieters op 5, 6 en 7 november in Lunteren was voor een congres. Maar de vraag is of hij daar ook 's nachts was.
Ik heb van het moment dat hij zegde ik was 3 dagen in Lunteren onmiddellijk gebeld met de directeur van het congreshotel. Heb gevraagd of daar videobewakingen, camera's waren. En dat was blijkbaar. Ik heb gevraagd om die te bewaren en dat wij op komst waren.
Als Pieter 's nachts het hotel zou verlaten hebben, moet dat te zien zijn op bewakingsbeelden.
Er is een 24 uren opname van de bewegingen. Dus van de mensen die binnenkomen en van de mensen die buiten komen. Men ziet Pieters regelmatig binnen en buiten komen.
Maar op het moment dat de feiten gebeurd zijn, zien we meneer Pieters niet het hotel verlaten of ook niet terug binnenkomen. Het is pas de dag na de feiten dat meneer Pieters buiten gaat met zijn laptop op de schouder. Een paar vardes onder de arm.
De bewakingsbeelden bevestigen opnieuw het alibi van Pieters. Maar de speurders vertrouwen het niet.
Hebben we al de cursisten verhoord die daar aanwezig waren op die maandag, dinsdag en woensdag. Ook al het personeel, zoals de poetsvrouw, receptiepersoneel. Iedereen verhoord.
Tijdens die verhoren komt er iets verdachts aan het licht. Paul Pieters kreeg bij aankomst in het hotel kamer B14 toegewezen.
Bijvoorbeeld waren er cursisten die vertelden dat ze hem uit kamer B14 zagen komen, terwijl anderen op een bepaald moment verklaarden dat ze hem ook uit kamer B4 hadden zien komen. Wat een kamer is, die kwestie van niveauverschil, lager bij de grond ligt dan kamer B14. Dat congreshotel, dat is een zeer raar hotel, daar komen geen toeristen. En de kamers die onbeslapen of onbezet zijn, daar steekt de sleutel aan de buitenzijde van de deur. Dus iedereen kan daar eigenlijk binnen in een kamer die niet bezet is. Het is eigenlijk gemakkelijk geweest voor meneer Pieters om kamer B4 te gaan gebruiken. Waarschijnlijk om te ontsnappen via de venster en ongezien buiten en binnen te kunnen zonder dat hij door de camera gefilmd werd.
De schoonmaakster wordt ook verhoord. En die zegt, ja, het was Merkwaardig, want de kamer B14, die normaal moest benomen worden, die bewuste nacht, die was, het bed was niet beslapen, de douche was ook niet gebruikt. Maar daarentegen, de kamer B4, die normaal niet toegewezen was, was het bed niet beslapen, maar de douche was wel gebruikt. Er worden ook veegsporen vastgesteld aan de bewuste raam. Dus wat doet vermoeden dat inderdaad iemand is naar buiten gegaan via het venster.
Maar Paul Pieters is niet onder de indruk. Hij ontkent en blijft ontkennen dat hij van kamer is gewisseld of het hotel heeft verlaten.
Ik was die nacht in Lunteren.
Meneer Pieters ontkende in alle toonaarden. En dan was er eigenlijk nog maar één ding waar wij op moesten focussen. Materiële bewijzen. Dat moesten wij hebben.
Om die materiële bewijzen te vinden, zit er niets anders op dan alle sporen opnieuw onder de loepen te nemen.
Wij hadden in de woning een aantal latente voetsporen opgenomen. Dus voetsporen die achtergelaten waren door het bloed. En dat waren geen naakte voetsporen, dus geen blote voeten, maar kousenvoeten.
En die kousen maken een sluitende identificatie erg moeilijk.
Er werd een eerste ruwe vergelijking gedaan met de omtrek van meneer Pieters zijn voetafdruk. En dat leek in eerste instantie wel overeen te komen, maar was nog niet sterk genoeg om te zeggen, ja, zonder twijfel, de voetsporen zijn van onze verdachte.
De speurders schakelen daarom een buitenlandse deskundige in. Die krijgt de opdracht om met een zo groot mogelijke zekerheid te bepalen of het wel of niet gaat om de voetsporen van Paul Pieters.
Die podoloog heeft de voeten van meneer Pieters helemaal in kaart gebracht. Heeft daar een mal van gemaakt, gefotografeerd langs alle kanten. We hebben meneer Pieters zijn voeten ingeinkt en hem een wandeling laten doen op een uitgestrekte rol papier. Zodanig dat wij die voeten volledig in kaart konden laten brengen door die deskundige. Het kwam erop neer dat wij met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid toch moesten kunnen aantonen dat de voetsporen in het huis dat die van onze verdachte waren. Toen wij meneer Pieters op de rol lieten zijn voetstappen afdrukken, merkte iemand van het labo onmiddellijk op dat meneer Pieters maar aan de rechtervoet 4 tenen afdrukte. Niet tegenstaan dat hij 5 tenen had, maar de tweede teen, naast de kleinste teen, was een zwevende teen, min of meer. Die rustte bovenop zijn buurtenen. Dat maakt dat meneer Pieters maar 4 teenafdrukken had.
Het labo heeft een sporenonderzoek gedaan in uw woning.
Nu, daarbij zijn heel wat sporen teruggevonden van een voornamelijk bebloede linkervoet.
Die sporen die komen perfect overeen qua afmetingen en qua vorm met de afdruk die we gemaakt hebben van uw linkervoet. Hoe kunt u dat verklaren?
Ik blijf bij mijn eerdere verklaring. De nacht van de feiten was ik in Lunteren.
Bij datzelfde onderzoek zijn ook sporen teruggevonden van een rechtervoet. En ook die komen perfect overeen met de afdruk die we gemaakt hebben van uw rechtervoet. En hier is toch wel iets opvallend aan de hand, want ja, hij heeft een nogal opmerkelijke afwijking aan uw rechtervoet, waarbij slechts 4 tenen de grond raken als u stapt. Hoe kunt u dat verklaren?
Daar is hij toch een beetje onzeker geworden. Omdat wij hem eigenlijk in zijn oren hadden geprent. Materiële bewijzen. Wat gaat een jury daarvan zeggen? Gaat heel moeilijk worden, hè?
Maar ondanks het materiële bewijs komt er geen bekentenis van Pieters. Hij blijft wel aangehouden. In de gevangenis maakt hij gebruik van zijn recht om het gerechtelijk dossier in te kijken. Hij bestudeert minutieus elk detail. In de weken en maanden die volgen wordt hij geregeld opnieuw verhoord. Hij ondergaat ook een grondig psychiatrisch onderzoek.
Als we in een paar zinnen proberen samen te vatten wie Paul Pieters is, dan is het in eerste instantie een zeer intelligent iemand. Dan zien we dat er duidelijk narcistische elementen aanwezig waren.
Narcisme is een term uit de psychologie die duidt op een persoonlijkheid met een zeer groot zelfbeeld.
dan zien we dat die mensen stilletjes aan, ja, niet meer kunnen op een sociaal niveau functioneren, omdat ze zich continu boven de anderen gaan zetten. Ze worden arrogant. Ze gaan geen rekening houden met de gevoelens van de ander. Hè. Alleen hun eigen visie telt. Alleen hun eigen verlangens zijn belangrijk. En dan zien we dat op een zeker ogenblik zij, ja, de anderen niet meer gaan zien als anderen, als mensen, maar eigenlijk gaan zien als instrumenten. En ja, wanneer dat je iets beu bent, ja, dan gooit je dat weg.
Extreem narcisme kan volgens de speurders een verklaring zijn voor het feit dat vader Paul Pieters zijn eigen gezin uitmoordt. Maar ook de gruwelijke manier waarop de moorden gepleegd werden vertelt veel over de persoonlijkheid van de dader.
De manier waarop de slachtoffers gedood zijn heeft weinig met efficiëntie te maken. Moest dit een roofoverval zijn en de daders willen niet het risico lopen van herkend te worden, ze besluiten van de slachtoffers te doden, dat is niet moeilijk als de slachtoffers slapen. Er is geen enkele reden waarom een dief slachtoffers zou wakker maken. En dat was hier duidelijk wel gebeurd. Dus dat gaat toch in een andere richting dan een roofoverval. Het bloed op de voeten van de moeder was frappant, omdat dat aantoonde dat ze nog door het bloed van haar kinderen was gelopen en dus haar dode kinderen nog heeft gezien. Het was dus niet zo dat eerst de moeder en daarna de kinderen gedood waren. Eerst de kinderen en de moeder heeft haar dode kinderen nog gezien.
Dat doet vermoeden dat er een mogelijk sadistische achtergrond is geweest, waarbij dat hij de moeder nog eerst heeft willen confronteren met het overlijden van de kinderen.
We kunnen uit de feiten en uit de verwondingen afleiden dat hij wilde dat zijn vrouw en zijn twee kinderen zouden afzien. Men ziet dus dat die keeloversnijding gebeurd is met zagende bewegingen. Ze zijn echt door een hel gegaan, die slachtoffers.
Sadisme is een stoornis binnen de psychiatrie, waarbij dat het er eigenlijk over gaat dat iemand geniet van het doen lijden van iemand anders. Een hoofdkenmerk daarbij ook is dat men een absolute controle, een absolute macht wil verwerven. Iemand anders kunnen doden is bijna de meest extreme vorm van controle over iemand anders.
Intussen gaat Paul Pieters in zijn cel door met het bestuderen van zijn dossier. En bij elk nieuw verhoor maakt hij het de speurders erg lastig.
Die man die kon uit PV's letterlijk citeren. Ik ken de dossiers meestal vrij goed, maar dat wil niet zeggen dat je zinnen kunt citeren uit PV's. En hij genoot daarvan, maar genoot daar echt van om u te kunnen vastzetten door een bepaalde zin, een PV, een datum, wie dat het verhoor had gedaan, om u daarmee te confronteren en dan een lachje op zijn gezicht wanneer dat hij merkte van dat je dat niet exact op dezelfde manier kon plaatsen als dat hij dat kon plaatsen.
Men had zelf de indruk dat hij daar plezier in had om een spelletje te spelen met de onderzoekers. Hij corrigeerde ook schrijffouten op de processen verbaal.
Het kat-en-muisspel met de speurders duurt intussen al meer dan 6 maanden. Maar op 16 mei 2002 komt Paul Pieters opeens met een nieuwe verklaring.
Een nieuwe verklaring waarin wij onmiddellijk zagen dat een poging werd gedaan om alles wat we tegen hem hadden te counteren. Die voetsporen counteren, dat is natuurlijk een zware kluif. En hij moest toegeven dat hij toch ter plaatse was geweest.
Ik was op dinsdag, 6 november in Lunteren, mijn cursussen aan het voorbereiden. Toen ik merkte dat ik een aantal belangrijke evaluatieformulieren thuis vergeten was.
In zijn nieuwe verklaring verwerkt Pieters zorgvuldig alle elementen uit zijn dossier die moesten dienen als bewijslast tegen hem.
En in welke kamer was je toen?
Kamer B4. En rond 2:30, 3:15 s'nachts heb ik dan besloten om die zaken thuis op te halen.
Om hoe laat zijn in Antwerpen aangekomen?
Ik heb de afslag Merksem genomen iets na 4 uur. En van daaruit ben ik naar mijn woning gereden. Ik heb de deur opengemaakt met mijn sleutel. En ik ben naar binnen gegaan. Ik heb geroepen dat ik er was.
Waarom?
Toen Nicole wist dat ik thuis was. Ik heb mijn schoenen uitgedaan en ben dan rechtdoor naar mijn broer gelopen. En op dat moment hoorde ik de stem van Nicole boven. Ze klonk angstig.
Wat zei ze dan? Of riep ze iets?
Dat heb ik niet helemaal goed begrepen, maar ik hoorde wel dat ze Paul riep. Ik ben de trap opgegaan. En op dat moment zag ik eerst Brenda op de overloop liggen. Nou, en daarna bemerkte ik Nicole. Ze lag op de grond in onze slaapkamer.
Leefde zij toen nog?
Ik denk van wel. En ik zei dat ze moest volhouden. Dat het goed zou komen.
Op het moment dat hij over Nicole gebogen zit in de slaapkamer, verklaart hij dat er dan een man uit de badkamer naast hem, dus de slaapkamer en de badkamer waren vlak naast elkaar, naar beneden loopt. Albanees type, die beneden contact maakt mondeling met nog een andere man, en met z'n tweeën lopen ze weg.
En zijt je die mannen nog achterna gegaan? Of?
Nee. Ik ben bij Nicole gebleven.
En dan zegt hij, ja, ik ben dan terug naar Lunteren gereden. En sanderendaags heb ik gewoon mijn cursus verder gezet.
Maar dan wordt het natuurlijk wel een beetje ongeloofwaardig. Of om niet te zeggen heel ongeloofwaardig.
Op basis van de nieuwe verklaring wordt een reconstructie gehouden op de plaats van de feiten.
Zo'n reconstructie levert altijd nog resultaten op in de zin van, je kunt wel iets verklaren, maar als je dat in het echt gaat doen, dan is dat toch nog altijd een beetje moeilijker of lukt dat niet. Bijvoorbeeld, hij vertelt dat hij binnenkomt en dat hij op het moment dat hij binnenkomt, Nicole, boven nog hoort roepen, Paul.
Nu, we hebben nagegaan hoeveel decibel men moet produceren om het woord Paul te kunnen roepen van op het tweede verdiep dat het op het eerste verdiep hoorbaar zou zijn. En dat was minstens 62 decibel.
Pieters heeft niet uit het dossier kunnen afleiden dat bij het oversnijden van de keel van Nicole ook haar stembanden geraakt werden. Nicole kon dus onmogelijk een geluidsniveau van 62 decibel produceren. Tot op zijn proces, 3 jaar na de feiten, blijft Pieters bij zijn ongeloofwaardige verklaring.
Het proces was heel zwaar, heel ook emotioneel beladen.
Ja. God, oh, dat is toch erg. En die dat zag, hè. Ik niet om mijn hart iets gehad heb, ik weet het niet.
We waren overtuigd dat hij het gedaan had. Omdat je zo'n schrik had dat hij vrijgesproken zou worden, was dat een enorm stressgevoel.
En die spanning neemt nog toe. Want Pieters blijft op het proces volhouden dat hij onschuldig is. Hij vraagt om vrijgesproken te worden.
Als openbare aanklager heb je altijd de vrees dat iemand ten onrechte zou worden vrijgesproken.
Om Pieters te veroordelen, zal de volksjury van het Hof van Assise overtuigd moeten worden.
Onze angst die bestaat er vooral in als wij geen goed dossier afleveren. Als wij de nodige bewijzen kunnen verzamelen en die aan de rechtbank afleveren, dan is het voor ons goed. Een uitspraak die wordt niet door ons gedaan. Onze vaststellingen die zijn voor iemand anders om over te oordelen.
Ondanks de sterke getuigenissen tegen Paul Pieters blijft het voor de nabestaanden en de speurders bang afwachten tot aan het verdict.
De verdediging heeft ook alles uit de kast gehaald. Maar hoe komt dat over op een jury? Hoe ervaren die dat?
Tijdens het proces heb ik verwezen naar de voetafdruk van Paul Pieters als de bokkenpoot van de duivel. Iemand die de voetafdruk in het bloed van zijn eigen kinderen neerdrukt.
Op 4 oktober 2004 wordt Paul Pieters uiteindelijk veroordeeld tot levenslange opsluiting.
Ja, levenslang. Maar wij is levenslang. Dat is hier 30 jaar, dat is niet levenslang. Maar zo'n beetje schoemers, hè. Zo'n sadisten, hè, die leven nog veel langer, of 30 jaar, hè. Ja, we zijn wij wel levenslang gestraft. Ons kinderen, dat zijn we allemaal kwijt.
In 2011, 10 jaar na de feiten en veel vroeger dan ze verwacht hadden, worden de nabestaanden opnieuw geconfronteerd met Paul Pieters.
Op een gegeven moment word je uitgenodigd voor de SURP te komen, de strafuitvoeringsrechtbank.
Pieters heeft een aanvraag ingediend om vervroegd vrij te komen. De wet voorziet dat de strafuitvoeringsrechtbank op dat moment ook luistert naar de nabestaanden.
Ik richt mij tot meneer de voorzitter met de vraag of dat hij aan de veroordeelde is wil vragen wanneer dat hem nu eigenlijk van zin is van te bekennen dat hem die moorden zelf gepleegd heeft. Oh, zegt de voorzitter, maar dat weten wij al. Oh, daar weten wij niks van. Alleen, meneer Pieters, hoort het? Het woord is aan u. En dan begint hij er inderdaad te zeggen dat hem eigenhandig Brenda, Glenn en Nicole heeft afgeslacht.
Enkele maanden voor zijn aanvraag voor een vervroegde vrijlating heeft Paul Pieters de 3 moorden bekend. De moord op zijn dochter Brenda, op zijn zoon Glenn en op zijn vrouw Nicole.
Hij heeft de feiten zo lang ontkend en dan ineens de feiten bekennen. Ik denk dat dat past in een tactiek van hem om vervolgd vrij te komen.
Laat dit alsjeblieft een les zijn van de maatschappij. Van zo'n monster, want ik noem dat een monster, om die te vrijwaren, dat die dat nog kan doen. En dat is het enige dat wij nog vragen. Want we hebben de muur.
Dat de nabestaanden zo lang hebben moeten wachten op een bekentenis van moordenaar Paul Pieters is voor hen de zoveelste kaakslag. Hun enige troost is dat ze nu eindelijk met zekerheid weten wie de moordenaar is van hun naaste familieleden. Maar Pieters probeert vervroegd vrij te komen en dat werpt een schaduw over die troost. Voorlopig zijn de aanvragen geweigerd en blijft de man in de gevangenis. Dit was De Zaak, de gezinsmoord van Merksem, de 5e aflevering van de podcast De Kroongetuigen, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Montage en mixage was in handen van Niels de Vos. Emé van Meensel zorgde voor de juridische ondersteuning en Maite Goossens nam de eindredactie voor haar rekening. Duiding gebeurde door journalist Jeroen Wils en mezelf, Birgit van Mol. De kampingmoord is de zaak die we bekijken in de volgende aflevering.